Het voelde wel een beetje alsof je naar de Action gaat voor een pak printerpapier en met een waterkoker thuis komt, toch?
Printerpapier. Deze moet ik even laten bezinken.
Nou, Joy en Bram zijn zo verschillend.
Ja, maar aan de andere kant, het gaat natuurlijk niet altijd alleen maar over het uiterlijk.
Nee, het gaat ook over spiritualiteit.
Dat en natuurlijk meer kan je in deze aflevering terug horen met een hele nieuwe samenstelling vanaf vandaag. Want wij zijn namelijk het presentatietrio dat het om de week overneemt van Rob en Luc. Toch, Erik?
Ja, dat is zo. Ik ben er dus bijgekomen. Jullie hebben al vaker ingevallen dan wel Rob. Jij bent hier altijd. Ik ben dus nieuw, dus dit is mijn allereerste keer. Ik vind het heel leuk en mijn taak is een beetje om dus Hollywood deze podcast in te slepen.
Ja, en chaos, toch?
En chaos, ja. Dat ook. Ja, ja. Dat ook. Dat is mijn levensdoel.
We gaan dus over de grens. Gelukkig is Rob er ook gewoon bij. Heb je er zin in, Rob?
Ja, ik vind het heel leuk om een eigen vervanger te mogen zijn. Luc is er natuurlijk niet bij vandaag, maar en hij wil daar wel nog even iets over kwijt.
Hey jongens, ik wilde jullie even succes wensen met deze podcast. Zet hem op. En ik wilde ook nog heel even terugkomen op vorige week. Want Rob heeft toen gezegd dat ik meer tijd ga besteden aan mijn gezin. Of althans, hij maakte er een soort grapje van. Omdat ik nu natuurlijk 1 keer per 2 weken de podcast doe en niet meer elke week. En dat is helemaal uit de hand gelopen. Overal staat nu dat ik een stapje terug ga doen. Dat ik minder ga werken. Ik word overal aangesproken op straat of het nog wel gaat. Hoe het gaat met mijn eigen stijl. Ik word gebeld door psychologen die me willen helpen. Mensen suggereren dat ik demonen heb die ik niet onder controle kan houden. Nou, allemaal dingen. Ja, het zit me enorm dwars. Dus ik heb besloten om geen aandacht meer te besteden aan mijn gezin. Ik laat ze gewoon in de steek. Ik ga gewoon, ik laat alles aan Simone over. En ik ga gewoon de wijde wereld in. Ik ga gewoon lekker doen waar ik zin in heb. En ik zie wel, als ze 18 zijn, dan zie ik ze wel weer terug. En dan komt het vast goed. Ik heb daar alle vertrouwen in. Maar ik ga gewoon me nu even focussen op mijn carrière. Gewoon dat wat voor mij echt belangrijk is. Nou, zet hem op, hè, jongens. Tot volgende week. Dan ben ik weer. Lekker werken.
Goed, we gaan beginnen. Mijn naam is Bridget.
Ik ben Erik de Munk.
En ik ben Rob Goossens.
En dit is de BOVD podcast. Ja, Matthijs van Nieuwkerk ging dit weekend flink door het stof. De presentator gaf een interview met NRC, waarin hij commentaar gaf op de beschuldigingen bij De Wereld Draait Door. Erik, jij hebt het uiteraard ook gelezen. Wat vond je van het interview?
Nou, ik vond het dus eigenlijk wel gewoon heel goed. Ik vond het heel openhartig. Kijk, Matthijs van Nieuwkerk staat niet bekend omdat hij heel graag over zichzelf praat. Dat hij heel veel interviews geeft. En meestal gaat het via e-mail. Dus dit was al best wel uniek dat het met een verslaggever was. Ja, en ik vond het juist wel een goede balans met dat hij enerzijds het boetekleed aantrok. Dus dat hij zei van, nou ja, er zijn dingen fout gegaan. Er zaten wel dingen in dat ik dacht, hoe kan het nou dat je dat niet wist? Maar goed, ik kan me voorstellen dat hij dat echt niet wist. Ik geloofde hem vooral wel heel erg. En ik vond het ook wel... Ja, wel mooi dat het persoonlijk was. Dus dat hij ook zei over dat café waar hij dan altijd kwam. Weet je wel, dat hij niet de deur klinken. Dat hij daar dan toch naartoe ging. Dat hij de klink niet open wilde doen. Omdat hij bang was voor de reacties daar. Dus ik vond het eigenlijk wel een heel goed begin voor zeg maar zijn comeback naar op televisie. Of zeg maar weer in de spotlights te komen staan.
En dat hij het in een veilig medium doet. Hè? Hij heeft natuurlijk jaren voor de krant gewerkt en geschreven. Eindredacteur, hoofdredacteur geweest. Ja. Dus het is een veilig medium voor hem. Hij heeft desalniettemin wel een interview gegeven en niet allemaal via de mail beantwoord, wat hij normaal gesproken wel doet. Dus ook iets uit zijn comfortzone. Vind je dat goed dat hij zich nu uitspreekt in de krant?
Ja, ik denk dat het beste is dat we op dit moment kunnen krijgen. Het is heel duidelijk dat hij het heel spannend vond, want halverwege heeft hij ook eigenlijk gezegd, we kappen ermee. Er stond nog een tweede afspraak en die heeft hij afgezegd. En toen zei hij van, als je nog wat wil mailen, dan mag dat. Maar ja, daarvan zei de verslaggever uiteraard en volkomen terecht, van, ja, sorry, maar dat is geen interview, dus dat gaan we gewoon niet doen. En ik moet zeggen, ik heb wel om een paar dingen een beetje zitten gniffelen, hoor. Het blijft een rare vogel. Nou, dat hij eerst zegt van, ik ben geen profeet. En vervolgens zet hij zichzelf toch eigenlijk als een soort messias neer. Jezus die gestorven is, of aan het kruis genageld moet ik zeggen, voor de zonde van anderen. Want de grote waarde van die publicatie in de Volkskrant in het najaar was dat er ook op andere plekken beerputten zijn opengegaan. En ja, ik heb lang gedacht van, ja, vind ik het dan daardoor geen goed interview? Nee, ja, en dat is ook weer niet zo.
Iemand is ook zoals die is, hè?
Exact. En weet je, hij heeft duidelijk wel ook nagedacht van oké, wat wil ik graag overbrengen? Hoe wil ik dat ik overkom? Maar ja, kunnen we dat hem kwalijk nemen? Nee. Dus het feit dat hij zich open heeft opgesteld, dat hij echt heel ver buiten zijn comfortzone is gegaan, door te zeggen van oké, iemand mag mij interviewen. Ja, weet je, wat hij heeft gedaan, daar staat ook allemaal de doodstraf niet op. Niet alles waar die, wat er mis is gegaan bij de Wereldrijd Door, was ook echt aan hem te wijten. Kon hij het weten? Misschien moest hij het weten, misschien. Maar laten we daar dan vooral van leren en ja. Laten.
Ik kan me ook voorstellen dat voor de slachtoffers in deze, mensen die met een burn-out thuis zaten of die zijn uitgescholden, of dat het ook wel fijn is als het op een gegeven moment klaar is. Snap je? Hij heeft een kleed aangetrokken. Hij heeft ook met hun persoonlijk gesproken, zegt hij. Dat komt vanuit zijn kant natuurlijk. Misschien is het nog niet genoeg. Naar mijn optiek had hij misschien beter, ook al komt daar echt niks over hem meer uit, het onderzoek kunnen afwachten. Ik denk dat het voor de slachtoffers misschien prettiger was geweest. Dat je er dan echt een punt achter kan zetten. Maar had hij ook daadwerkelijk gecanceld moeten worden, Erik?
Nou ja, wat ik gewoon moeilijk vind, ook als ik dat interview lees, dan denk ik, het is nu net alsof Matthijs van Nieuwkerk als enige schuldig is aan alle misstanden in de televisiewereld van de afgelopen, 10, 15, 25 jaar. Ik bedoel, iedereen die heel lang bij televisie werkt, Bridget, jij weet het natuurlijk ook. Ja, er zijn voorbeelden genoeg. Ik bedoel, hij is natuurlijk echt niet de enige tiran die in Hilversum rondloopt. En het was nu heel erg, ook na dat interview, dat mensen dan zeggen, ja, hij moet nog een tv-interview geven, hij moet met de billen bloot. Dat vind ik allemaal niet. Ik denk, hij heeft nu dit gedaan. Dit is zijn verhaal, dit is zijn afslag. Hij wil misschien terugkomen of hij wil in ieder geval weer wat gaan doen. Dus ik vind dat het vooral heel erg pittig geweest is voor hem dat er zoveel op zijn bordje terecht is gekomen. Er zijn voorbeelden genoeg van sterren die uit de wind zijn gehouden, die gewoon heel veel dingen niet wisten, die zich misschien niet helemaal netjes gedroegen, grensoverschrijdend. Nou ja, goed, in het geval van de Wereld Draait Door weten we dat nu. Heeft hij dus nu ook excuses voor gemaakt, maar denk ik, er zijn er dus genoeg. Dus ik vind het vooral heel pittig dat hij steeds, ja, er wordt gezegd van excuses dit en excuses dat, slachtoffers dit. Ik denk, hij is niet de enige. En ik vind dit voor nu meer dan genoeg. Ik denk dat dit een goed punt is voor hem om gewoon terug te komen. En dat we hier verder mee kunnen gaan.
Ja, ik heb heel vaak met dit soort dingen, met Me Too, met grensoverschrijdend gedrag. Dus daar heb ik het niet over waar het verder is gegaan. Hè. Als het over verkrachtingen of erger moord hebben. Daar heb ik het natuurlijk niet over. Maar als je geen strafbaar feit hebt gepleegd, is het dan sowieso niet prettig, nu we in een andere tijd leven en weten hoe het hoort, dat we nu een keertje denken, oké, streep eronder, laat het vanaf nu af aan goed doen. Kijk, als je nu nog de fout in gaat, dan is het logisch dat het klaar is, toch?
Nou ja, en dat je dus,
want
dit,
we weten beter.
Precies, we weten beter. En dat je dit interview wat hij nu heeft gegeven ook inderdaad zegt, ziet als een soort eindstreep van oké, hiermee sluiten we dit af, we gaan verder bouwen. Dan is het dus niet afgerond, hè? Dus dan zitten de slachtoffers nog steeds mee. Daar moeten we echt niet overheen stappen.
Niet lichtzinnig ook.
Nee, maar hij heeft daar inderdaad zelf contact mee, dus daar moeten we zeker aan blijven werken. Maar goed, dat zegt hij ook in dat interview, hè? Laten we eens met ze alle werken naar een nieuwe wereld of jong oud, dat we dat met elkaar gaan doen. Dus dat vind ik ook. Het is gewoon een goed eindpunt van dat leven of zoals het vroeger was. We wisten niet beter. We keken weg. Heel veel dingen konden er gewoon die eigenlijk niet konden, maar die lieten we allemaal toe. Nou ja, laten we dan vanaf dit punt zeggen, we gaan verder. Einde dit verhaal.
De wereld draait door.
Precies.
Dat
mooi.
Zeggen we dan.
Mooi.
Ik ga eventjes naar, want ik wil wel bij die cancelcultuur blijven, want ik ga eventjes naar de gescheiden vrouwen die zich deze week hebben uitgelaten in de media over hun gecancelde mannen. Want het blijkt toch ook wel een groot mannenprobleem. Ik heb nog niet veel gecancelde vrouwen gehoord, als ik heel eerlijk ben.
Ja, in Amerika, Ellen DeGeneres. Die was eigenlijk nog 100 keer erger dan Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, precies.
Maar in Nederland zijn het inderdaad de mannen die zich misdragen.
Ja, en Glennis Grace in Nederland.
Ja, maar precies. Maar dat is weer een
andere
categorie.
In de mediawereld, dat is een hele andere categorie, inderdaad. Zo praat deze week Leontien Ruiters in de Nouvelle voor het eerst over haar leven na de scheiding met Marco Borsato. De afgelopen periode ging zij natuurlijk door een diep dal en gaf eigenlijk aan dat zij en de rest van haar gezin, de zanger die beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag, blijft steunen. Nog steeds, ook al is ze van hem af, door dik en dun steunt. Vind je het opvallend dat ze deze uitspraak nu doet, Rob?
Ja en nee. Ik snap dat je kwijt wil wat voor impact het op je gezin heeft. Ik denk dat heel veel mensen niet hebben beseft, zeker de mensen die boze berichtjes naar haar en naar de kinderen hebben gestuurd, dat zij uiteindelijk natuurlijk niks kunnen doen aan wat hun vader en hun man / ex-man misdaan heeft. En die hebben wel gewoon daar heel veel last van gehad. En tegelijkertijd, ja, ik... Het is misschien een beetje onaardig om te zeggen, maar bij haar heb ik niet het gevoel dat er heel veel gebeurt in die bovenkamer. Dus als zij dan zegt van nou, ik blijf hem steunen, dan denk ik van ja, I couldn't care less. Ik heb niet...
Maar vind je nou weer echt een mannenopmerking over een vrouw die haar man steunt?
Misschien wel. Ja. Maar laten we dat vergelijken met Katja. Het kan best dat ik inderdaad gewoon een botte hork ben, ja, hoor. Maar nou, wij kennen allebei Katja. Jij kent haar beter dan ik. Katja is iemand die overal supergoed over nadenkt. Die heeft natuurlijk over Thijs dat statement naar buiten gebracht.
Van, ik blijf achter de vader van mijn kind staan.
Precies. Ja. En dat is moeilijk, want je weet dat er ook een hoop mensen zijn die op zo'n moment dat gewoon totaal niet begrijpen. Maar bij Katja, weet je, zij beseft volledig dat de mensen er ook zo naar zullen kijken. Zij heeft alles afgewogen en komt dan tot een conclusie. En dan heb ik daar alleen al heel groot respect voor, omdat ik weet van daar heeft ze goed over nagedacht. Ja, bij Leontine misschien zijn het vooroordelen, maar... Ik heb gewoon niet het gevoel dat zij echt over dat soort dingen nadenkt.
Nou, ik denk inderdaad dat het vooroordelen zijn. Overwogen gezien moeten we dit naar buiten brengen, überhaupt? Moeten we die steun zonder dat er... bij Thijs is er natuurlijk al een uitspraak gedaan. Maar moet je als vrouw achter je man blijven staan en dat ook met de wereld delen? Je kan dat ook privé doen.
Ja, je kunt het ook privé doen. Maar ik vind het in dit geval van Leontine, ja, ik vind haar enig als in het Rad van Fortuin. Dus ik denk dat ze heus wel een beetje intelligent is. Ik vind het juist dus wel heel goed dat ze het dus nu doet. Want de hele wereld is al over Marco Borsato heen gevallen. Het is nog steeds het niveau, kunnen we zijn muziek wel draaien of niet? Ja, ik vind dat dat gewoon kan. En dat is een heel andere discussie. Maar ik vind het dus juist heel fijn dat ze het wel doet. En wat ik al zei, de hele wereld is over hem heen gevallen. Hoe fijn is het dan dat zijn ex-geliefde in dit geval publiekelijk zegt, ja, maar ik blijf hem steunen. Ik vind dat heel verfrissend, heel verhelderend dat een vrouw dat zegt. Goh, ik ben mijn hele leven bij hem geweest. Er is nu een probleem, er is iets aan de hand. Hoe groot dat probleem is, dat weten we nog niet. Maar ik blijf hem steunen, het gezin blijft hem steunen. Hetzelfde geldt voor Katja, die dat natuurlijk nu ook zegt. Het is de vader van mijn dochter. In die hoedanigheid zal ik hem altijd blijven steunen.
En daar sla je ook de spijker op de kop, denk ik. Want Igoné heeft deze week laten weten dat ze afstand neemt van Thijs. Dat begrijp ik ook, want er is natuurlijk uit die rechtszaak nog veel meer naar boven gekomen dan dat Igoné ook wist over het vreemdgaan terwijl ze al getrouwd waren. Zij heeft natuurlijk geen kind met Thijs. Dus ik begrijp dat het voor haar ook makkelijker is om afstand te nemen.
Ja, en dan daar zijn natuurlijk inderdaad heel veel feiten ook al in de rechtbank naar voren gekomen. Dus dan heeft ze best wel een duidelijk pakket van wat er allemaal aan de hand is. In het geval van Marco Borsato weten we dat nog niet precies. En weten we ook niet in hoeverre zij daar... dat zij daar wat van wist. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Linda de Mol, vind ik dat ook. Die wordt natuurlijk ook door de mangel gehaald van... goh, hoezo blijf je bij Jeroen Rietbergen? Wat is er allemaal aan de hand? Waarom zou je dat doen? Wat een vreselijke man. Terwijl ik denk, A, wat er precies gebeurd is, weten we niet. En B, ook al klopt het wel allemaal wat er gezegd wordt over hem... en is het gebeurd, dan is zij nog steeds een volwassen vrouw... die al, weet ik veel, meer dan 10 jaar met hem een relatie heeft... en dan misschien zegt, nou, ik vind hem gewoon fantastisch. Hij is een fantastische...
Je mag gewoon je eigen mening vormen.
Precies, je mag gewoon je eigen mening vormen. En je mag ook gewoon je eigen leven leiden. Linda de Mol of Leontine Ruiters is ons eigenlijk niks verschuldigd. Zij moet dat gewoon doen.
Maar en daarom... Linda schaamt zich er wel voor.
Kijk, in het geval van Linda zou ik zeggen, goh, geef wat meer openheid van zaken. Dat vind ik een beetje, dat vind ik in dit geval, denk kijk, ze is ons niks verplicht, hè. Nogmaals, alleen zij is zo'n publiek figuur. Ik denk, als zij gewoon zegt, ik ben met Jeroen en ik steun hem, nou, helemaal prima.
Misschien komt het bij Linda ook dat we daar meer van willen weten, omdat het natuurlijk in een programma is gebeurd van haar broer, waar ze ook mee te maken heeft. Het valt onder de mol. Noemer.
Nou, en ze heeft decennia lang juist haar persoonlijkheid, wie ze is, uitgemolken. Ik gebruik nu een negatief woord, maar lange tijd hebben we gewoon...
negatieve flow, hè? Ik hoor het.
Nee, wat ben jij ineens onaardig? Nee, ik zeg nu uitgemolken, maar we hebben natuurlijk decennia lang echt van Linda de Mol als gewoon de buurvrouw genoten. En op het moment dat het allemaal wat ingewikkelder werd, toen zei ze ineens, hey, maar ik ben jullie niks verschuldigd. Nou, dat is op zich waar. Maar ja, dan kijk ik, dan zie ik op Instagram de familiefoto van de vakantie voorbij komen. En daar staat dan Jeroen weer niet op. Dat ik weer denk van, oké, ik begrijp niet dat je die man terughaalt, want dat is niet de vader van je kinderen. Maar goed, ik
maar
ga er niet over.
Wel als de vader van de kinderen natuurlijk, want die zijn daarmee opgegroeid.
Precies.
En dat is een privé kwestie.
Ja, maar uiteindelijk er is geen makkelijke keuze. Of je nou iemand aan de kant zet of zegt van nou, ik blijf degene deze persoon steunen. Ook al heeft hij misschien wat misdaan of heeft hij wat misdaan. Maar ja, waarom dan uiteindelijk op de vakantiekiekjes wel zo'n persoon weg
poetsen? Maar dat weet je zelf natuurlijk ook wel. Je hebt het antwoord, je stelt eigenlijk een retorische vraag. Zeker met de juice-kanalen en met iedereen die tegenwoordig op social media een ander gewoon kapot maakt zonder...
Nou ja, gewoon enige nuance of enige terughoudendheid. Het is dus meteen, en daarom vind ik dus wat ik net al zei. Ik vind het juist bij Linda. Ik snap hè, dat ze het gewoon een beetje geheimzinnig doet. Of ze ervoor schaamt. Dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk... Kijk, zij ook al... Als zij er gewoon voor kiest. Ondanks wat er gebeurd is. De liefde is belangrijker dan bijvoorbeeld mijn carrière. Of voor wat mensen over mij zeggen. Ja, dan vind ik dat dus heel erg mooi. Vind ik echt prachtig. Maar dat ze daar voorzichtig mee is. Of zoals jij het noemt, dat ze zich daar misschien voor schaamt. Ja, dat snap ik ook wel. Ook zeker in haar positie. Maar ik vind nog steeds dat... Ja, zij moet gewoon haar eigen leven kunnen leiden. Wat dat ook voor gevolgen heeft voor haar carrière of voor wat dan ook. Als zij van hem houdt, ondanks alles, is toch ook gewoon mooi. Is
dat,
prachtig
dat val
eigenlijk.
Ik toch ook helemaal niet aan. Wat ik meer zeg is, zij doet net alsof ze zich niks aantrekt van wat wij er allemaal van vinden.
Ja, maar dat kan niet in deze tijd. Het kan niet.
Tuurlijk kan dat wel.
Dat je er echt niks van aantrekt, dat kan niet.
Nee, echt niks, dat ben ik met je eens. Maar je kunt je er wel weinig van aantrekken. En als jij gewoon zoiets hebt van, nou, Jeroen heeft op de blaren gezeten. En laat mensen maar eventjes zich... precies, laat mensen zich maar even rotschrikken door zijn hoofd op Instagram te zien, prima. Dan kan die gewoon
maar
op die
misschien
foto.
Houdt ze hiermee ook rekening wel met de slachtoffers. Dat ze dat niet allemaal met iedereen wil delen. Ja, wij kunnen natuurlijk niet in... Maar... die vrouwen en ook in die mannen hun hoofden kijken. Dus dat blijft allemaal speculatief. Wat mij wel opvalt, en dat zei ik net ook al, dat het voornamelijk over mannen gaat. Ja. Ook als we over de grens gaan. Want er zijn ook nog wel wat voorbeelden van mannen die nou echt wel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Maar ook seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik noem hem David Letterman.
Ja, David Letterman is natuurlijk een heel bekend voorbeeld van. Die heeft ook gewoon zijn excuses gemaakt. En sterker nog, die gingen op een gegeven moment gewoon grapjes van maken in allerlei televisieprogramma's waar hij nog gewoon welkom was. Dat is natuurlijk wel ietsje langer geleden. Maar goed, dat was wel een andere tijd. Kijk, mannen komen daar, of, en zeker in Amerika, toch sneller mee weg. Kijk, jij noemde al Ellen DeGeneres. Kijk, dat was heel pittig. Hè? Dat was Matthijs van Nieuwkerk in het kwadraat. Die heeft echt... heel veel mensen slecht behandeld, wat ze dus ook wist. Hè. Zij heeft nooit gezegd, ik wist het niet, want ze was er actief zeg maar bij. Ja. Ja, en Ellen DeGeneres hebben we eigenlijk niet meer gezien sinds dat moment is geweest. Ik bedoel, ze doet af en toe nog wel een Instagram iets, maar het is niet meer dat haar talkshow stopte na superlang, vrij abrupt. Dus ja, zij is zeg maar niet per se terug, terwijl in Hollywood mannen toch makkelijker vergeven worden. Alec Baldwin is natuurlijk ook een goed verhaal. Het was natuurlijk geen seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar het is nog steeds niet duidelijk of hij nou wel of niet... Ja, een vrouw om het leven heeft gebracht op die filmset van zijn eigen...
bewust of niet. Hij heeft
precies
wel die
dat ontkent hij nog steeds. Hij ontkent nog steeds dat hij dat gedaan heeft. Maar goed, dat is nog steeds pending. Of dat inderdaad bewust was. Goed, maar hij is door eigenlijk iedereen wel weer gewoon vergeven. En ook hier is zijn vrouw al die tijd achter hem blijven staan. Vanaf het begin af aan, terwijl er nog niks duidelijk was. En nou ja, dat in Hollywood wordt dat sowieso gevreten. Kijk, hier in Nederland hebben
Hier langzaamaan ook. Precies, Leo Klein is ook weer aan het werk. Ja. Die zien we ook weer op verschillende optredens en podia staan.
En die wordt echt omarmd door het publiek. Dus wat dat betreft hebben misschien mannen het uiteindelijk dan ook wel weer makkelijker. Op het moment dat ze de fout in gaan.
Dat denk ik zeker. We kunnen hier nog uren over praten, maar dat gaan we verschuiven naar een volgende keer. Maar we blijven wel heel eventjes bij de Juice. Want na 10 jaar komt Helene van Rooyen weer met een roman, Juice genaamd. Een boek over juice-kanalen, roddel, vloggers en online haat. Maar ook over een manager van de sterren eigenlijk. Ik zie ook heel veel managers erin terug die in Nederland rondlopen. Ik zie mijn eigen managers erin terug. Xenia Casper zie ik een beetje.
Ja, want jij hebt het boek, jij was bij de boekpresentatie en jij mocht het eerste exemplaar aan Helene overhandigen, toch?
Ja, nou, zij overhandigde hem aan mij. Dus toen dacht ik, dat is gek, want ik heb hem al gelezen. Ik heb hem thuis al. Maar ja, dat hoort eenmaal zo bij een lancering. En ik was blij dat ik hem al had gelezen. Want ik wil sowieso graag altijd weten waar ik ja tegen zeg. Maar ook goed beslagen ten ijs komen. En ik vond het ook moeilijk om te lezen, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ik sta natuurlijk aan beide kanten. Als ik Boulevard sta te presenteren, sta ik aan de kant dat wij ook nieuws brengen. Al maak ik me er heel hard voor dat wij altijd hoor en wederhoor plegen. En als het wederhoor in een Instagram-post is van die persoon, is het ook goed. Maar niet als het maar van één kant het verhaal wordt belicht. Dat is helaas in dit boek komt Boulevard ook voor. En dan worden we toch wel een beetje op een hoop gegooid. Oh, dat vond ik er jammer aan. Maar aan de andere kant, ik stond daar, ik kreeg het exemplaar en ik keek een beetje zo rond in de tuin. Want het was in een tuin. En ik zag Rachel Hazes, ik zag Samantha Steenwijk, ik zag Royce de Vries, Peter Plasman. Dus er waren heel veel mensen ter inspiratie ook die gebruikt zijn voor dit boek. Inclusief ikzelf, want ik zie ook wel dingen daarin terug, hè, over Boulevard. Dus dat zijn wij. En ik denk dat het heel goed is, want ik hoor nu ook wel wat negatieve geluiden over. Gaan we nu de Juice-kanalen in het zonnetje zetten? Nou, lees het boek, dat is absoluut niet het geval. Ik hoop dat het enorm een spiegel gaat voorhouden aan alle media, om te laten zien dat wij echt in een wereld leven die best wel verknipt is. En dat we daar best wel wat secuurder en voorzichtiger mee om mag
maar
gaan.
Ik ben wel even verrast dat je zegt dat jij mensen hoort afvragen of de Juice-kanalen niet in het zonnetje worden gezet. Want als je de aankondiging van het boek ziet, dan zie je toch van 3 kilometer afstand dat het een aanklacht is tegen Juice-kanalen.
Ja, zo lees jij het, zo lees ik het. Maar ik zag Helene van de Week bij Umberto zitten en toen ging Douwe Bob er zo hard tegen in dat wij in dat programma of de media zoveel overnemen van de Juice-kanaal dat we nu weer die naam noemen. En dat ik wil het alleen maar rechtzetten. Ik heb het gelezen, dus ik kan zeggen, dat is inderdaad niet het geval. Wat jij zegt, Rob, is veel meer de waarheid.
Ja. Wat ik me wel afvroeg, hè, want omdat het zo voelt als een aanklacht tegen de Juice-kanalen, zo zien de Juice-kanalen dat zelf ook. Is het niet een beetje een rode lap op een stier dat daar allemaal figuren zoals Rachel Haas en Samantha Steenwijk rondliepen? Want het was toch een soort van tong uitsteken naar Juice-kanalen. Van hier staan wij vormen een front. Ben je niet bang dat juist de mensen die er waren, daar hoor jij zelf dus ook bij, daardoor extra, om die vergelijking maar te maken, in het zonnetje gezet worden door de Juice-kanalen de komende tijd? Krijgen jullie wel.
Dat zou wel heel ziekelijk zijn. Dan is het nog ziekelijker eigenlijk dan dat er wordt omschreven.
Niet menselijk is ons vreemd. Ja.
Maar ik denk niet dat het veel erger kan. Dus. Dan is er wellicht een nieuw celebrity-koppel ontstaan. Nieuw. Volgens mij nieuw dat
voor
ze
ons,
nu naar buiten
voor de
mee komen. Over wie hebben we het?
Nou, we hebben het dus over Kylie Jenner. Die kennen we allemaal. Dat is de halfzus van de Kardashian-zussen. Dus die is super bekend van de serie. Maar ze heeft een make-uplijn, een kledinglijn, noem het allemaal op. En Timothée Chalamet. En dat is een hele bekende acteur. Onder andere in June hebben heel veel mensen hem denk ik wel gezien. Maar goed, hij is een beetje toch richting het arthouse. Dus ik vond het vooral al wel een grappig of een bijzonder stelletje om die twee samen te zien.
Zware rollen speelt hij.
Zware rollen, inderdaad. Ja. Dus goed, de afgelopen maanden was het heel geheimzinnig. We zagen zijn auto bij haar voor de deur staan. Die van haar bij hem. Af en toe hele korrelige foto's gemaakt met een groot hoeklens in de tuin, dat ze dan samen aan het chillen waren. Niks bijzonders. Maar goed, maandagavond was dus het grote concert van Beyoncé op haar verjaardag. Ze is 42 jaar geworden. Diana Ross was er. Die deed een ode aan Beyoncé. Maar goed, ongeveer half Hollywood was daar. Meghan Markle onder andere. Adele. Wie was er eigenlijk niet? Maar dus ook Kylie met Timothée. Die dus voor het allereerst, eerst stonden ze een beetje om elkaar heen te hangen, maar uiteindelijk waren ze dus diehard aan het tongen. Voor iedereen, voor de world to see. En dat is in zo'n stelletje als dit. Dat is natuurlijk helemaal uitgedacht, PR-technisch.
Absoluut.
Maar goed, dus het is ook, ik vind het wel heel leuk dat er eindelijk eens een keer een roddel dan waar blijkt te zijn. Weet je, het is natuurlijk heel vaak, Shakira wordt ongeveer elke week aan een andere man gelinkt. Het blijkt allemaal niet te kloppen. Deze twee worden al maanden aan elkaar gelinkt. Klopt het? Dat weten we niet. Maar nu is het dus gewoon een keertje jackpot. En hebben ze het heel fijn samen.
Maar zou niet alleen dat onthullen, maar ook die liefde zelf uitgedacht kunnen zijn?
Ik denk het dus niet. Omdat zeker, kijk, zij willen er denk ik ook. Het is natuurlijk vaak zo in Hollywood dat een romance meteen al publiek dat we dat allemaal weten. Dat het voor iedereen. Ik denk dat zij zelf elkaar gewoon even wilden leren kennen. Was
Hoe
het wel
fijn
een klik?
Is dat het een keer kan?
Heel fijn.
Ja. Dus, daar ben ik mee eens. Maar wat ik meer bedoel is, het is voor de Kardashian clan.
Nee, ze hebben er allebei niet zo heel veel aan.
Nee, voor de Kardashian clan zeker wel. Want die proberen een beetje van het oppervlakkige imago af te komen. En
oh
dan
zo,
helpt
ja, maar zij
gigantisch
is de rijkste van allemaal. Dus het zou niet om het geld hoeven gaan.
Nee, niet om het geld, maar gewoon om wat interessanter te worden. En Kim die houdt zich natuurlijk met maatschappelijke vraagstukken bijvoorbeeld bezig. Daarvan hoeven we ons inmiddels echt niet meer af te vragen of dat puur voor de aandacht is. Want daarvan weten we nu wel dat is oprecht. Maar
Is ja, het is een goede vraag. Kijk, Kylie Jenner spreekt zich ook steeds vaker uit over dat je dus eigenlijk niks aan jezelf moet doen. Vind ik wat dubbel, want ze heeft zichzelf helemaal verbouwd. Alles. Maar goed, ze zegt wees blij met wie jezelf. Ze is bezig met dierproeven, make-up zeg maar minder schadelijk voor het milieu te maken. Dat soort, ja. Dierproefvrij. Dus dat soort dingen doet ze allemaal wel. Dan zou zo'n vriendje als dit daar inderdaad heel goed bij passen. Maar goed, ik geloof dat, dat ze elkaar gewoon gevonden hebben. En dat daar verder niet een heel diepzinnige gedachte achter zit. Dat
ze
weet
zijn,
ik niet.
Ze zijn allebei belachelijk knap.
Belachelijk knap. Inderdaad, als PR technisch zou zijn geweest, dan was je er veel eerder mee naar buiten gekomen. Dan had je niet zo stiekem hoeven doen, toch?
Ja, misschien.
Denk ik.
Kan, ja, het kan allebei. Ze kunnen dit inderdaad ook gewoon volledig van A tot Z hebben geregisseerd. En dat wij er allemaal
in. Nee, ik
wil
niet geloven. Ik wil geloven in de echte liefde. Ja, we hebben een verrassingsbeller, namelijk de redactie wil ons ietsje spannender maken dat als wij hier zitten, dat wij niet weten wie erin belt en waar.
Ik vroeg me af, wanneer wordt het eindelijk spannend?
Ja, hè? Nou, vorige week was ik er, dus ik ben heel benieuwd wie er dan nu aan de andere kant van de lijn
hangt. Jij werd wel heel snel geraden.
Ja, maar ik dacht, ik maak het ook gewoon niet, ons was het ook zo gênant als ze het niet wisten.
Ja, dat is ook waar. Nou, laten we kijken of we het nu weten en welk nieuws je eraan vasthangt.
Ik ben hallo.
Hey, hallo, met wie spreken we?
Je spreekt op dit moment met de vader van Suus uit B&B Vol Liefde.
Oh.
Wie is dat dan?
Ja, het is niet de vader van Suus, denk ik. Ik denk dat we spreken met Frank Evenblij, van wie we allemaal dachten dat het heel misschien de vader van Suus was, omdat er sterke gelijkenissen...
Ja, je bent alweer ontmaskerd, denk ik.
Spreken we met Frank Evenblij?
Ja, dat is zeker waar.
Wat leuk.
Heel leuk, Frank. Ja. Vond je het een leuke vergelijking? Dacht je dat? Ja.
Ik moet eerlijk zeggen, ik ben echt een vervent kijker van B&B Vol Liefde. En ik heb die afleveringen gezien. En ik zat daarnaar te kijken. En ik dacht op een gegeven moment, ik zit gewoon een beetje naar mezelf te kijken. Maar dan in een meisjesversie. Ik vond het zelf ook heel erg.
Wat schattig.
Ja, en mijn moeder vond het ook. Dus ja.
Moest ze je wat vertellen?
Nee. Ja. Het zou kunnen, ja. Dan is ze laat aan de slag geweest. Of als het voor mij is, dan ben ik ook heel vroeg aan de slag geweest. Maar goed, je weet het niet. Dus, maar dat is niet de reden waarom ik aan de telefoon hang op dit moment.
Oh, vertel.
Ik wel namelijk even, omdat we bekend gaan maken dat Bridget, jouw collega Rob Gozens, in een nogal eng avontuur is gestapt.
Oh. Gaan we eindelijk horen waarvoor we een boete zouden krijgen als we over door zouden vragen?
Ik ben er bang voor.
Vertel. Ik echt hang aan je lippen.
Ja, nou ik kan vertellen dat ik uit mijn kist ben gekropen en daar een aantal mensen zag staan die deelnemen dit jaar aan de Halloween versie van De Verraders. En één van die deelnemers is Rob Goos.
Wow, wat spannend.
Ja, wat te gek.
Ja, echt maanden mijn mond over moeten houden. En dat was heel lastig.
Heb je het goed gedaan?
Dat kan ik helaas natuurlijk niet zeggen.
Vertel eens.
Ik heb het in ieder geval fysiek overleefd. Dus dat is dan weer fijn. Het was een fantastisch avontuur. En jullie weten, ik heb dat vanaf het begin dat Verraders op televisie was hier gezegd. Het is met afstand mijn favoriete programma. En het is ook een programma dat het zo goed doet internationaal. Dat ik eigenlijk ook als media watcher gewoon wilde voelen wat dat met je doet als kandidaat. Dus op het moment dat ik door Frank en zijn mensen gebeld werd van we willen je er heel graag bij hebben. Toen hoefde ik daar niet heel lang over na te denken.
Maar je kwam niet heel depressief terug, want ik weet nog wel de periode dat we dus nergens naar mochten krijgen. Dus je bent niet helemaal kapot gemaakt. Frank, wie doen er nog meer mee?
Ja, dat kan ik helaas nog niet bekendmaken, want dat wordt in etappes duidelijk gemaakt. En in ieder geval mocht bekend worden dat Rob deelnemer is, waar ik ontiegelijk blij mee was. Want het is ook wel goed dat hij inderdaad kan omschrijven als hij praat over programma's. Dat je zelf ervaart hoe zoiets is. En zeker in het geval van De Verraders. Want ik keek daar zelf natuurlijk ook naar in het eerste seizoen. En ik heb daarna zelf ook deelgenomen. En voor mij was het echt hell of a ride. Ik ben echt compleet doorgedraaid in die periode dat ik daarin zat. Toen nog met Tel. En was blij verrast dat ik daarna werd gebeld om de versie op Videoland te presenteren. Ik kan wel vertellen dat we echt een gigantisch goede cast hebben. Maar mede dankzij Rob Gozens.
En wanneer gaan we het zien? Op Halloween echt?
Nee, ja, ja, richting Halloween.
Ja, ja, het is eind september, begin oktober. Volgens mij is dan iedere dag een nieuwe aflevering.
Op Videoland.
Ja, het is, als ik het goed heb onthouden, 30 september de eerste aflevering. En die wordt dan ook 's avonds laat op RTL 4 uitgezonden. De rest gaat dan allemaal naar Videoland. En elke dag lijkt me sterk. Dan zou het wel heel veel afleveringen zijn. Volgens mij komt er dan elke week een nieuwe aflevering.
Aan de andere kant, Halloween. Hè? Dus het zou best wel elke dag kunnen rondom Halloween.
Ja, maar het is pas 30 oktober natuurlijk Halloween. Hè? Dus,
ik ben blij dat jij er bent, Rob.
Frank, blijf jij maar gewoon presenteren. Dat is beter.
Ja. Ik ben blij dat jullie in ieder geval de gids kunnen uitleggen.
Dank je wel dat je erbij wilde zijn. Hartstikke leuk. En wat een onthulling.
Nou, inderdaad. We gaan ervan genieten. Dankjewel.
Gaan we doen. Dankjewel.
Tot spreeks, Frank.
Hey Rob, en heel
doeg.
Zonder namen te noemen, was er echt iemand bij in jouw groepje die je echt wiens bloed je wel kon drinken na afloop?
Nou, wiens bloed? Dat is een hele goede vraag.
Ik kan bij hem beter vragen, was er iemand bij die je aardig vond?
Was er iemand leuks bij, die je leuk vond na afloop?
Er waren aardige mensen bij en er zat ook wel iemand bij waar ik me binnen 3 seconden gigantisch aan ergerde. En ik hoop dat niet heel erg duidelijk is op...
Daar ga ik
dat
daar
is niet letten. Bijgedraaid.
Dat is een heel klein beetje bijgedraaid. Hey, ik wil nog even wat over Frank zeggen. Want Frank heeft zelf natuurlijk, dus dat zegt hij ook net, meegedaan aan de Verraders, is daarna presentator geworden.
Van dit programma, ja.
Ik ga natuurlijk over het verloop niks zeggen, maar iedereen heeft al wel eerder van oud-kandidaten gehoord. Je wordt helemaal gek. Het was op therapeutisch niveau heel fijn dat Frank het presenteerde. Want dan hoorden we van de mensen eromheen hoe Frank flipte van bepaalde dingen. Dat dus bijvoorbeeld als het conclaaf heel lang duurde en iedereen opgesloten zat in zijn kamer. Nou, hij werd helemaal gek. En dat hielp ons om een beetje te relativeren. Van nou, Frank die kon het ook niet aan. En daardoor werd het toch net even iets makkelijk. Maar het blijft inderdaad... Ja, hoe het natuurlijk door iedereen wordt uitgelegd. Een
mindfuck.
Een enorme mindfuck.
Ja. Ja, het zijn moeilijke tijden in de filmindustrie. De staking in Hollywood zijn nu al maanden bezig. En veel mensen en bedrijven zitten zonder werk. Erik, deze week was eigenlijk heel cruciaal. Wat is daar uitgekomen?
Ja, nou ja, we hebben het dus al over 4 maanden. Hè. Ze zijn 1 mei begonnen. We zitten begin september. Er is nog steeds niets qua aan. Het zit allemaal nog muurvast. Inderdaad, deze eerste week van september was eigenlijk het laatste moment dat het televisieseizoen, zoals ze dat in Amerika kennen, dat nog opgestart kon worden. Dus als die stakingen deze week niet opgelost zijn, ja, dan ligt dus alles stil. Dus dan betekent het dus dat Amerikaanse zenders zeggen, oké, maar dit seizoen is opgegeven. Dus dan betekent het dat er pas volgend jaar, dus dat we volgend jaar september pas nieuwe afleveringen van bijvoorbeeld Grey's Anatomy krijgen. Dat de
maar
talks,
ook van Stranger Things.
Stranger Things, allemaal dat soort dingen, dat gewoon echt nog heel lang op zich laat wachten, omdat een serie. Kijk, als je een staking doet bij een drogisterij, bij de Kruidvat, en je zegt oké, we werken niet en we komen eruit. Ik ben maandagochtend weer op kantoor. Dan kan of op in de winkel, dan kan dat. Maar bij dit soort series ligt alles plat. Mensen hebben ander werk aangenomen, sets zijn afgebroken. Dus voordat ze überhaupt kunnen beginnen, is het meestal 3-4 maanden zijn ze verder. Nou ja, en nu duurt het allemaal zo lang met scripts die nog geschreven moeten worden, dat het nu op lijkt, aangezien er dus nog niks is opgelost. Ja, dat we gewoon een jaar lang bijvoorbeeld Grey's Anatomy moeten missen.
En hoe kan dat er nog niks is opgelost?
Ja, dat is dus best wel pijnlijk. Kijk, de mensen die dus aan het staken zijn, dat zijn de schrijvers aan de ene hand en de acteurs die hebben zich daarbij aangesloten. Die willen dus behalve meer salaris, willen ze gewoon een betere vergoeding voor bijvoorbeeld artificial intelligence. Dus als hun beeldenis wordt gebruikt of dingen die ze eerder hebben geschreven, dat daar nieuwe scripts voor worden gemaakt. Dat vinden zij belangrijk.
Herhalingen.
Precies, herhalingen. Ze willen gewoon, ze willen eigenlijk gewoon met die hele filmindustrie naar de nieuwe generatie. Dus dat is ook zo. Het is allemaal nog een heel ouderwets systeem gebaseerd op 100 miljoen afleveringen per seizoen. Het is allemaal veel korter. Mensen moeten harder werken. Daar willen ze voor gecompenseerd worden. Nou ja, de filmmaatschappijen die zeggen allemaal, zoek het allemaal maar uit. Wij gaan jullie gewoon zo lang mogelijk uitroken. We gaan zo lang mogelijk kijken hoe lang jullie het volhouden. Nou ja, en dat is dus niet lang. Want de eerste mensen zijn er zo omgevallen. Hè? Mensen die dus hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Hun huis moeten verkopen. Er zijn zelfs al schrijvers die dus bij de voedselbank zich hebben moeten melden. Na een paar maanden. Omdat ze dus hun geld niet... ze kunnen gewoon niet meer rondkomen. Ja, en die filmmaatschappijen die zeggen nog steeds, ja oké, maar wij gaan gewoon door, want wij kunnen die winstmarges ook niet meer halen. Zij vinden het ook moeilijk, zij moeten meer produceren voor hetzelfde geld met al die streamingdiensten. Dus het is aan alle kanten heel moeilijk.
Maar uiteindelijk moet iedereen natuurlijk wat inleveren.
Ja, en dat is een beetje het probleem. Kijk, we hebben het hier over Hollywood, hè? Mensen als Meryl Streep, die nog steeds gewoon Brad Pitt, die nog steeds 20, 25 miljoen dollar betaald krijgen per film. En een schrijver die vervolgens nu al bij de voedselbank moet staan. Dus het is veel, ja, het zou veel meer in balans moeten zijn. Wat de acteurs zelf ook zeggen, hè? De grote acteurs. Zeg maar, die ook allemaal meedoen. Die zeggen, oké, wij willen gewoon ook veranderen. Dus het is het systeem wat al zo lang bestaat. Weet je, de grote sterren krijgen heel veel betaald. Alles daaronder eigenlijk
niks. En de grote filmbazen. De filmbazen,
dat moet gewoon meer in balans. Dus dat moet ook veranderen. Dat zeggen filmmaatschappijen ook. Alleen dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. En dat willen de wat lagere acteurs wel. En de schrijvers willen dat ook. Dus daar moeten ze ergens in het midden uit zien te komen. Ja, dat is echt best wel kansloos.
Gaan wij het in Nederland ook echt merken? Ja, maar we gaan die series ook niet zien.
Ja, maar wel met enige vertraging. Omdat de dingen die naar de streamingdiensten gaan, die zien we meteen. Maar series als Grey's Anatomy, die komen niet tegelijkertijd in Nederland uit als in de VS.
Dus we lopen vaak nog een seizoen achter.
Precies. Ja. En er is dus ook nog een buffertje. Wij zien nog steeds nieuwe Amerikaanse dingen uitkomen die de Amerikanen lang hebben gekeken. Dus die zitten al verveeld voor de buis, om het zo maar te zeggen. En wij hebben nog even. En sowieso, ja, er is gewoon lekker veel. En onze Nederlandse producties, die gaan gewoon lekker door. Nou, gisteren is er weer een grote aangekondigd. Of deze week is er weer een grote aangekondigd met Chantal Jansen, Eén Grote Familie. Nou, als wij zitten te wachten op Grey's Anatomy, dan kunnen we lekker met z'n allen een grote familie gaan.
Ja, en het is op zich, ik vind het is natuurlijk heel verschrikkelijk voor al die mensen. Dat is sowieso, dat staat boven alles. Maar ik vind het persoonlijk af en toe nu ook wel lekker dat je gewoon een beetje dingen kunt inhalen. Want er was op een gegeven moment zo gigantisch veel.
Een overkill bijna.
Overkill, dat nu denk ik ook wel, kan nu gewoon rustig iets afkijken zonder meteen aan het volgende te moeten beginnen. Of dat het volgende seizoen alweer klaar staat. Dus qua consument vind ik het op zich ook wel lekker even die pauzeknop. Net als met corona, zeg maar.
Nou, zijn er ook een aantal hele creatieve oplossingen. Hè? Dat is vaak als mensen in nood, dan word je vaak creatiever. Dat zagen we ook in coronatijd. Ja. Als niet meer alles kan, ja, dan moet je slimmer dingen aanpakken. Zo ook de 5 grote late night shows van Amerika. Ik weet een Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel.
Seth Meyers, John Oliver, Stephen Colbert.
Ja, die hebben eigenlijk hun krachten gebundeld. Kunnen dus ook nu geen dagelijkse talkshow meer maken. Verdienden daar voorheen heel veel geld mee. Maar hadden ook een staff van zo'n 500 man. Tussen 300 en 500 man
mensen
per show. Dus die hebben nu hun krachten gebundeld in een podcast.
Ja.
Met elkaar, dagelijks. En zij betalen eigenlijk de schrijvers en de mensen die bij hun normale show zijn door middel van die podcast.
Maar is dat dan geen stakingsbreker?
Nou, dat is dus een goede vraag. Kijk, ze hebben dus. Zij waren eigenlijk de eerste slachtoffers. Hè? Die late night shows waren die gingen op dezelfde dag dat die staking werd aangekondigd. Gingen ze allemaal al op zwart.
Ja, wat heel logisch is, want die teksten die worden op de dag zelf.
Precies, super actueel. Dus zij moesten meteen stoppen. Nou, ze hebben zich eigenlijk die maanden die dus volgden, hebben zij zich dus heel erg op de vlakte gehouden. Ze hebben dus meegestaakt, maar publiekelijk hebben ze dus niet zo heel veel gedaan. Nu zijn ze dus deze podcast begonnen om dus inderdaad met sponsoren waar hele grote bedrijven en namen achter zitten. Dus om geld binnen te halen voor hun eigen personeel, maar ook voor mensen daarbuiten, dus die het nu moeilijk hebben. En de instanties, dus de vakbonden die dus die stakingen hebben geïnitieerd, die onderhandelingen ook doen met de grote filmmaatschappij, die geven soms uitzonderingen. Dus ze zeggen dan tegen sommige acteurs of tegen mensen, oké, dit mogen jullie wel doen, want dat helpt ons ook. Zeker omdat, nou ja, dat is net als met die Nederlandse vakbonden, het is toch vaak een beetje wat saaiige, grijze, mottige bedoeling, wat niet echt heel erg voor het publiek aanspreekbaar is. En juist deze 5 mannen die dat nu wel doen. Die kunnen natuurlijk heel goed die boodschap overdragen middels deze podcast. Net als dat Fran Drescher, die is het boegbeeld van die hele staking. En ja, goed, die heeft nu al meer zendtijd gehad dan al die andere directeuren in het verleden. Omdat die kennen we natuurlijk allemaal. Van de Nanny is zij, die vinden we allemaal leuk. Dus het helpt hun ook om die hele staking wat dichter bij de mensen te krijgen. Dus daarom hebben zij een soort van uitzonderingspositie gekregen om dit te doen. Maar
dus
wel
Selena
dus
Gomez mag niet zeggen dat ze het programma mist, maar zij mogen wel uitdragen waarom
precies,
de staking
precies.
Is.
Dus het is natuurlijk
een
beetje dubbel.
Daar moest ik dus aan denken. Ja. Want eigenlijk, ja, Selena Gomez die heeft ook de aandacht gevestigd op het feit dat er een staking is. Ik vind het dan wel heel flauw dat zij dan zo de volle laag krijgt.
Dat was natuurlijk ook zo. Kijk, en
5 mannen of 1 vrouw?
Ja, ja. Kijk, want dat is het enige. Het enige als ze had gezegd, mensen gaan staken, want het is heel belangrijk. belangrijk. Dan was het inderdaad goed geweest in haar geval. Maar omdat ze dus nu heeft gezegd, ga naar mijn programma kijken. Dat was dus gewoon absoluut verboden.
Ja,
dus...
maar dat zei ze ook niet. Ze zei dat ze nee, miste. En ze had dan wel het...
ze had het getagd.
Die murders in the building. Ja, en dat was het getagd. Ja. Maar tegelijkertijd, weet je, als je niks zegt...
hoe fijngevoelig kunnen we zijn, toch?
Dat is het. Ja. Zij is gewoon, heb ik al eerder gezegd in de uitzending ook, ze is op de brandstapel gegooid. Het is gewoon een heel... Maar dat geeft wel aan hoe... pittig het is, hoe moeilijk het is. En dat dus nu al 4 maanden in Hollywood aan de gang is... met nog geen eind in zicht. Ja, dat wordt echt een hele karige kerst daar. Ja.
Nou, hup, Selina.
Strike Force 5, als je het wil luisteren. En inderdaad, go Selina.
De mediawereld ontrafelt.
En hoewel de reunie al is geweest... houdt de B&B Vol Liefde ons nog steeds in de greep. Want er duiken steeds nieuwe koppels op. Het houdt niet op. We hebben nu Bram en Ezra en Harry en Thalia. En Merel wil daarom graag weten... het lijkt alsof er na dit seizoen van B&B... meer liefde en drama was dan in de afleveringen zelf. Zijn de makers van het programma hier dan op voorbereid? En hoe gaan ze daarmee om?
We hebben het gevraagd en de programmamakers hebben gereageerd... Oh. Met een official statement.
Oh, wauw.
En die zeggen, wij zijn heel blij om te zien dat er meer liefde wordt gevonden. Het is de eerste keer dat we een reunie hebben georganiseerd. En ja, vul een ruimte met leuke singles. En er kan vast ergens een match ontstaan. Ook hebben wij maanden voorbereiding en denken we te kunnen voorspellen. Ieder jaar blijkt dat weer niet zo te zijn. We hebben bijna dagelijks contact met de kandidaten die daar behoefte aan hebben. En zorgen goed voor elkaar. Dat er nog steeds zoveel aandacht is voor het programma is een mega compliment. En prachtig om te zien hoe succesvol het is. Nou, tussen de regels door hoor je dat ze toch wel een klein flesje shampoo hebben ontkurkt over hoe de reunie uiteindelijk heeft uitgepakt.
Ja, en dat was vast niet om het programma, want ik vond de uitzending niet
die
zo
was
best.
Een beetje saai, ja.
Maar wel door de uitkomst.
Ja, en dat programma. Uiteindelijk, nou ja, als er dus zoveel daarna ontstaan is, ja, dat houdt gewoon het programma levend. En ik vind het leuk. Ik ben wel benieuwd wat jullie vinden van het koppeltje Ezra en Bram.
Nou, ik had hem zelf niet bedacht toen ik zat te kijken. Maar ik zag haar nu in zijn vlog. Want hij is natuurlijk helemaal in zijn vlog mee naar buiten gekomen. Op de blote voeten. En ook helemaal, ze was ook helemaal geaard in Zweden. Alsof ze daar al maanden rondliep. Ja. Dus dat vond ik wel weer heel mooi om te zien. Dat het toch blijkbaar meer de Bram-kant was dan de Joy-kant. Dus ik denk dat ze het zweverige van Joy heel mooi vond... maar dat bij Bram echt heb gevonden.
Nou, zoiets, ja. Het voelde wel een beetje alsof je naar de Action gaat... voor een pak printerpapier en met een waterkoker thuis komt, toch?
Printerpapier, waterkoker. Deze moet ik even laten bezinken.
Nou, Joy en Bram zijn zo verschillend.
Ja, maar aan de andere kant... het gaat natuurlijk niet altijd alleen maar over het uiterlijk.
Nee, het gaat ook over spiritualiteit.
Precies.
Heel mooi.
Ja, en jullie gaan mij waarschijnlijk verketteren. Ik heb dus nog nooit 1 seconde B&B voor liefde gezien. Nee, echt niet 1.
Is het mogelijk? Ik kijk dus alles wat jij kijkt.
Ja, maar ik vind Love Island fantastisch. Temptation Island. Nou, het hoeft maar Island in te zitten en uit buitenland komen. En ik vind het fantastisch.
Die
maar dat, ja, dat Nederlandse. Ik heb het geprobeerd. I've tried, maar het lukt me gewoon niet. Maar Boer zoekt vrouw kijk ik ook niet. Hè. Dus het is niet alleen B&B voor liefde.
Ja, dat vind ik wel wat anders.
Terwijl je zo van de liep. We begonnen deze podcast. Hoe je blij jij bent met de liefde dat mensen elkaar
dat
vinden.
Dat ben ik ook. Maar in dit soort programma's, ik kan het gewoon niet volgen. En ik denk ook heel erg van, oké, het programma is nu klaar. Laten we erover ophouden. Maar goed, ik begrijp ook dat mensen er niet over uitgepraat raken. Dus dat gun ik
maar,
jullie ook allemaal.
Erik, ik ben het wel met je eens. Ik ben er nu ook klaar mee.
Oké, maar bij mij doet het pijn dat jij het... En als vraag zeg ik het ook zeggen, Erik, ik heb nog nooit een seconde van The Bold and the Beautiful gezien.
Hey, kijk, dat heb ik dus al wel 37 jaar gevolgd. Ja. Dat dan weer wel. Dat is ook een B&B.
Ik begrijp wel dat je er klaar mee bent als het programma is afgelopen. Nee, we weten nu wat er bij elkaar is gekomen. En nu...
Nee, en als je het niet echt gevolgd hebt, dan gaat het allemaal. Maar het is, weet je, ik heb gewoon 7 weken lang al die mensen onderdeel van mijn leven laten zijn. Ik ben wel blij dat het niet dan ineens is afgelopen.
Nee, je viel toch niet gelijk in een zwart gat. Nou, heb je nou ook een vraag? Dan kun je die insturen via Instagram of per mail. rtlboulevard@bluecircle.nl. En ook kun je nu op Spotify je vraag doorgeven via onze page. Nou, B&B Vol Liefde zit er dus op. Naar genoegen van Erik, naar ongenoegen van Rob. Maar dat betekent niet dat er geen datingshows meer op televisie zijn. Want Samen Uit, Samen Thuis is natuurlijk begonnen van de makers van B&B Vol Liefde. Dat vult die leegte op de datingshowland een beetje in. Nu is dat op iedere dinsdag, hè? Ja. Volgens mij, te zien. Ik weet niet of het echt een leegte opvult. Want de B&B-fans lijken nog niet helemaal overtuigd van het samen uit, samen thuis. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, er wordt een stuk minder naar gekeken. En het was ook vooraf een best wel riskante move. Omdat SBS6 eigenlijk een beetje hetzelfde heeft willen maken met een programma dat Ik Ga Op Reis en Ik Neem Mee heten.
Oh ja.
Wat uiteindelijk het grote verschil is, is dat dat ze heel andere soorten kandidaten hebben gevonden. Dus die van Samen Uit, Samen Thuis, die zijn wat ouder. Die, ja, je merkt gewoon vanaf het begin, die zitten er heel serieus in. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk best een leuk... Nee, ik vind het een leuk, lekker programma. En ik vind het fijn dat je niet elke dag moet kijken, omdat je anders meteen weet ik veel hoeveel uur achterloopt. Maar ja, het wordt niet goed bekeken. En omdat het wel dus een lekker programma is, kan ik eigenlijk maar één reden verzinnen. Dat mensen stiekem een beetje opgelucht zijn, dat ze hun leven weer terug hebben nadat ze zoveel naar B&B Vol Liefde hebben gekeken. Dat
maar B&B was natuurlijk ook in de zomervakantie. Hè? Mensen hadden veel vrij en nu is iedereen weer aan het werk. Dat is natuurlijk ook een andere manier van televisie kijken.
Ja, maar goed, Boer Zoekt Vrouw is ook in het reguliere seizoen en daar kijken 3 miljoen mensen naar.
Maar komt het ook niet misschien een beetje omdat het datinggenre ongeveer zo uitgewoond wordt door Hilversum dat je denkt, nou, ik kan het gewoon... Het is ongeveer elke avond een soort van datingprogramma op televisie.
Maar waarom is dat? Omdat het scoort.
Ja, maar het is nu zo verschrikkelijk veel dat ik ook denk, nou ja, wie moet er uiteindelijk nu nog met elkaar overblijven? Want iedereen heeft overal een keer ingezeten.
Ik geloof ook wel dat het ermee te maken heeft dat een B&B, een Boer Zoekt Vrouw en ook Samen Uit, Samen Thuis, dan ga je een tijd lang mee met mensen. First dates en date smakelijk, waar jij het over gaat hebben, zijn natuurlijk... Het is één date.
Ja.
Ja.
Waar mensen zitten eten, vind ik sowieso onsmakelijk. Mensen die op televisie eten. Misschien heeft het daar ook mee te maken. Je gaat niet met die levens mee.
Ja, dat is wel ook de kracht van first dates. Waar je heel veel mensen eventjes ziet. En dan heb je af en toe een rare vogel. En af en toe iemand waar je hart van smelt. En die snelheid die zit niet in date smakelijk. Want je volgt 2 koppels die dan gaan koken. Nou, als je inderdaad het niet heel fijn vindt om naar mensen te kijken die zitten te eten, dan had het programma dus beter date onsmakelijk kunnen
heten.
Of niet
kunnen koken, vind ik ook erg. Zit je met een date en dan moet je een vies...
Ja.
Vreselijk.
Ja, en dat, eten opeten. En dat ik ben bang dat dat een hoepeltje is geweest ook voor de makers, waar ze uiteindelijk niet echt doorheen konden springen. En dat hebben we eerder gezien bij Liedje op het Eerste Gezicht. Daarin gingen mensen met elkaar een duet zingen en dan kijken of dat een klik opleverde. Daar zag je dat ze zo moeite hebben gevonden om mensen te vinden die echt een partner wilden vinden, dat ze uiteindelijk hebben gezegd van, nou, als je kunt zingen, dan mag je meedoen en dan doen we gewoon alsof. Ik chargeer een beetje, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Hier hebben ze duidelijk niet gedacht van, oké, mensen moeten wel echt kunnen koken. Maar ja, dan zie je mensen stuntelen omdat ze voor de allereerste keer in hun leven sushi gaan maken. Ja, dat haalt wel een beetje het programma onderuit.
En ik denk ook dat het komt, kijk, als je bijvoorbeeld Boer Zoekt Vrouw hebt, hè, met Yvonne Jaspers, die heeft echt interesse in die boeren. Of in ieder geval, ze doet dat heel goed. Als ze dat niet heeft, dat is echt iemand waar je denkt, die leeft voor dat programma. Ik had bij Patrick Martens en Georgina Verbaan, hoe leuk ik die ook allebei ook vind, nou niet het gevoel dat ze enige connectie met die kandidaten hadden. Dat ze echt dachten, wat zijn we hier aan het doen? Wat gebeurt hier? Ik moet nog een presentatietekst opdreunen, maar dat was niks.
Het zag er ook vrij ouderwets uit. Ja, ik dacht qua decors en hoe het is gedraaid.
Dus dat ik dacht, het is gewoon er zit nul lijn in dat hele programma.
En als je inderdaad niet houdt van etende mensen, of je zit te ergeren aan het feit dat mensen sushi met een hamburger aan het combineren zijn, omdat ze natuurlijk allebei voor elkaar moeten.
Ja, of aan een vegetariër een bord met
Dat is dat grap, denk ik. Hallo.
Is nu al klaar, toch?
Het is nu gewoon afgelopen, einde.
Ja, dus moeilijk programma, maar ik hou wel gigantisch van het genre. Dus ik vind het leuk dat er nieuwe dingen geprobeerd worden.
Dat kunnen we allemaal gaan kijken, ook op SBS, hè?
SBS 6.
Ik had teruggekeken, dus ik wist even niet meer waar het was. Op SBS 6, inderdaad. En 17 september start er weer het nieuwe seizoen van de nummer 1 datingshow. Maar daar kijk je dus ook niet naar.
Ja, en laten we alsjeblieft allemaal een beetje naar Samen Uit, Samen Thuis en Date Smakelijk kijken. Want ze hebben dus allebei niet heel goed gescoord. Ze kunnen ons, lieve kijkertjes, goed gebruiken.
Goed, Rob, Erik, het zit er alweer op. We zijn er doorheen gevlogen. Al zit ik hier echt weg te smelten.
Oh, ja, het is al heet. Ik zweet overal. Ik ben blij dat je het zegt.
Ik dacht dat ik allemaal opvliegers ging.
Ik ook. Ik dacht ik ben in de overgang.
Ja. Hoe vond je eerste aflevering gaan?
Nou, behalve heel warm vond ik het heel gezellig. Dus ik kijk uit naar een warme winter dan maar.
Over 2 weken ben je er toch gewoon zeker. Weer. Hartstikke gezellig. En Rob, jij bent er volgende week weer samen met Luc. Ook hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, heb je nou genoten? Vergeet dan vooral niet te abonneren. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. En voor mij, tot over 2 weken.